Ik ben blij u te ontmoeten vanavond en vind het een voorrecht dat ik in uw midden mag zijn en het woord mag bedienen in het avonduur. Het thema voor de avond luidt: Mens en dier, verlost gij, heren. En u neemt me niet kwalijk dat ik even een bijzonder dag tegen Treinie zeg, die er apart voor gekomen is. Goed, we gaan samen stil zijn en in stilte willen wij bidden voor elkaar en voor deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen de versen 2 en 5. Neemt u plaats allemaal. Wij gaan samen luisteren naar Gods wil voor ons leven. Richtlijnen voor het leven van de gelovigen, vanavond gekozen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Eenvoudigweg Romeinen genoemd. Romeinen hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 18. Wij lezen hier de volgende woorden. Want de toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Wat hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen voor hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijke mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt, vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd en moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwaterden, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog bijval aan wie ze bedrijven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zij die het woord Gods horen en dat ook bewaren in hun harten. Wij willen samen gaan zingen een lied van verootmoediging en willen dat doen met het lied van Johannes de Heer 350, vers 1 en 2. Dat is Psalm 33, vers 7 en 10. Maar voor ons Johannes de Heer 350, vers 1 en 2 ter inleiding op de gebeden. Laten wij samen bidden en mag ik u daarin voorgaan. Heere God, wij danken u hartelijk dat wij samen mogen komen in de naam van u. Dat we die naam van Jezus hebben leren kennen in ons leven. De vreugde van de hemel. De hoop voor de aarde. Zijn naam is Jezus. Hij verrees op deze dag. En daarom, Heere, zijn wij samengekomen. Zoals de gemeente van alle eeuwen deed om op de dag, de eerste van de week, het feest te vieren met elkaar. Dat u bent opgestaan en dat we een levende heiland mogen hebben. Dank u wel, Heere, dat uw gemeente bestaat uit mensen die weten dat hij leeft. En dat zij met u verrezen zijn. Gestorven, maar opgestaan in een nieuw leven door uw kracht. Diezelfde kracht die u terugriep uit de dood, heeft ons het nieuwe leven geschonken uit genade, op grond van uw bloed, eens en voor altijd vergoten. Heer, als wij vanavond hier samengekomen zijn, zijn er misschien ook mensen die uit nieuwsgierigheid toch binnen zijn gekomen of al langer met ons samenkomen, maar nog niet weten door genade van u te zijn, nog niet weten behouden te zijn, nog niet geknield hebben aan de voet van het kruis. Wij vragen u, Heere, dat ze vanavond en wij allen op de wijze die wij nodig hebben uw stem mogen verstaan. Als de schriften geopend worden, laat de geest mogen werken. Bij het spreken, maar ook bij het horen. En zijn machtig werk doen onder ons. Wilt u vragen, Heere, wilt zij met allen die niet kunnen samenkomen. We denken daarbij aan zieken en ouderen. Dat u zijn, Heere, met mensen die het heel moeilijk hebben op dit moment in het leven, waar de weg misschien door de diepte gaat, onbegrepen vaak en niet verstaan misschien, en worstelen met uw leiding. O God, geef genade, openbaar uzelf. Dat u zijn met de mensen, Heere, die worstelen met stil verdriet, wat niemand gezegd kan worden, maar wat zij alleen kennen. En waarvan u weet, o God, geef dat er mensen op hun levensweg mogen komen, die ze in vertrouwen mogen nemen en dat ze samen mogen knielen aan uw voeten. Heere, wilt u zijn met de herder en leraar, met de dominee Niemeyer aan deze plaats en zijn gezin? Wilt u hen tot zegen stellen en ook bewaren, Heere, als ze op vakantie zijn? Laat die periode nieuwe kracht mogen schenken door uw genade en zegen. Om nieuwe energie en nieuwe inspiratie op te doen. Om de arbeid van u weer te kunnen oppakken. Met alle anderen samen in de gemeente. Heer, zo willen wij uw zegen vragen over de gemeente en alle die erbij horen. Dat u zijn met de wereld waarin wij leven. Er is zoveel geweld. Er is zoveel ramp en catastrofe rondom ons heen. Heren, dan hier en dan daar. Dan zijn het aardbevingen en dan de overstromingen. Heren, dan kraakt het economisch bestel. En dan weer worden de andere dreigingen, hele landsdelen gaan op in rook. Heren, een aarde die bloedt uit duizend wonden. En die roept, kom Heer Jezus, komt u toch spoedig. En in dit tijdsgewricht, Heere, willen we heel bijzonder bidden voor uw volk Israël. Bewaar het als de appel van uw oog. Ook als er de tekenen der tijden rondom ons zien gebeuren. En wij naar de schriften weten dat uw werk met Israël nog niet voleindigd is. Bidden wij, Heere, bewaar dit volk als de appel van uw oog. En wilt u komen tot uw heerlijk doel, ook met dit volk, beminden om der vaderen wil, maar ook van door u verkoren voor immer. Heere, zo mogen wij u, God van Israël, die door de Heer Jezus onze God en Vader is geworden, wij mogen u loven en prijzen. Amen. Het moment van lofprijzing is op zijn plaats op dit moment. We willen dat doen met de woorden van Johannes de Heer 725. 725 en we gaan het staande met elkaar doen. 725, 1, 2 en 4, een moment van lofprijzing. Een heel oud lied van de gemeente van de eerste tijden. En we zingen het nog steeds. Grote God, u loven wij. Prachtige woorden. Een geweldige mooie melodie. Wij gaan samen met elkaar lezen uit het boek der Psalmen. Psalm 36. Psalm 36, vers 1 tot en met 13. We beginnen bij vers 1 en lezen hier de volgende woorden. Voor de koorleider van David, de knecht des Heren. De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart. Geen vrees voor God staat hem voor ogen. Want zij vlijt hem in zijn eigen ogen. Totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog. Hij laat na verstandig en goed te handelen. Op zijn legersteden beraamt hij onheil. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Wat kwaad is, verwerpt hij niet. Heere, hemelhoog is uw goedertierenheid. Uw trouw reikt tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost gij, Heere. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uw vleugelen. Zij laven zich aan het vette van uw huis. Gij drenkt hen met de stroom van uw lieflijkheden. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. Bestendig uw goedertierenheid voor wie u kennen. en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart, laat de trotse voet over mij niet komen, noch de hand der goddelozen mij doen vlieden. Daar zijn de bedrijvers van ongerechtigheid gevallen. Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Tot zover. De Heer geeft hieruit ons vanavond zijn rijke zegen. Wij willen ter inleiding op de prediking, ook als een bede om de verlichting met de geest, gaan zingen uit opwekking 281 en 175. 281 en 175. En we zingen ze zonder nadere aankondiging. En bij het zingen hebt u gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere, bestemd voor de arbeid der gemeente. Gemeente vrienden, heel bijzonder, de 36e psalm is de achtergrond voor de prediking vanavond, maar als kern, als tekst voor de preek zou ik willen noemen vers 7, het tweede gedeelte. Uw gericht is een geweldige watervloed, mens en dier verlost gij, Heere. Thema voor de verkondiging van dit uur heb ik ook genoemd, zoals je hoorde, mens en dier, verlost gij, Heere. Het is pakweg een week geleden dat ik in het nieuws bepaald werd bij die provincie die in Spanje wat moeilijk doet af en toe. En nu iets zei wat zo ontspaans is als mogelijk voor ons Noordwest-Europeanen om de stierengevechten af te schaffen. Ik verbaasde mij door de reacties die er uit Europa kwamen, waarvan ik hoorde dat in Zuid-Frankrijk het geen verschil maakt met Spanje. Wel een eye-opener, maar ook een schrik. Zo ga je toch niet met dieren om, vinden wij. Je ziet hier ook gelijk hoe wij altijd kritisch moeten staan tegenover onze eigen cultuur. Een cultuur waar wij opgroeien als kind is niet zonder meer goed. De gemeente zal altijd rondom zich kritisch moeten blijven op de cultuur te midden waarvan ze woont. Als u in Spanje was geboren, had u het normaal gevonden. En wij vinden heel veel dingen normaal in Nederland. Maar zo normaal zijn ze niet. Op deze zondagavond in de vakantietijd, de zomertijd waarin de hele schepping eigenlijk de grootheid van God uitademt, wil ik met u eens letten op wat de Bijbel ons te vertellen heeft over het leven van de dieren. En dat zou ik eigenlijk de volgende zondagavond ook weer op een andere manier willen doen. Een beetje aangespoord door dat nieuws, dat slechte nieuws van zo uit Europa over wat men met dieren en wel stieren doet en koeien. Misschien zijn er mensen die nu heel bedenkelijk gaan kijken. Je kunt wel merken dat we de voorgangers jaren niet meer gehoord hebben. Hij is zeker vrijzinnig geworden. Over bloempjes en beestjes moet je buiten de kerk praten, toch? Dat hoort daar niet. En toch denk ik, ja, het zou toch wel moeten inderdaad, want de Bijbel spreekt ook daarover, toch? Wij leven in een gebroken wereld waarin ook dieren lijden en vaak mishandeld worden. En ik zou hen niet graag de kost geven, ook onder de christenen, die hieraan meedoen. Soms onbewust misschien. De Bijbel zegt, de rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee. Je kunt aan de omgang van iemand met zijn dieren iets aflezen, lijkt me zo. Eens kwam de dominee op bezoek bij een boer. Op dat moment gaf hij dat paard een flinke trap. En hij zei toen in één adem, dominee, een mens moet bekeerd worden. Hij dacht, ik zal eens wat zeggen tegen die dominee, wat hij graag wil horen. En toen kreeg hij als antwoord van de predikant, ja man, we moeten bekeerd worden. En als we het waren, deden we niet zo. De tekst van vanavond laat ons zien dat in ons leven naar buiten komt wat ons beweegt en ons onbewogen laat. En eigenlijk geldt dat bij God ook zo. Bij hem komt naar buiten wat hem beweegt. Dat merk je, waardoor hij ook bewogen raakt en waar hij misschien onbewogen onder blijft. Hij draagt zorg voor heel de schepping, voor mens en dier en plant. Nou, zegt iemand, nou, mag wel. Maar wat voor nut het allemaal heeft, begrijp ik niet goed hoor. Ik denk dat het heel goed is dat je de vraag van het nut gaat stellen. Maar juist, we zullen gaan zien dat wij juist tot ons nut eigenlijk van dieren kunnen leren. Heel veel spreuken staan er in de Bijbel. Al was het alleen maar, ga tot de mieren, gij luiaard. Ziet haar wegen en wordt wijs. Dieren en mensen zijn geschapen op dezelfde dag. Onder Godzorg en heerschappij staan ze alle twee. Samen zijn ze schepselen van God. Wanneer we terugbladeren in de Bijbel en de eerste bladzijde van Genesis, hoofdstuk 1 en 2, eens doorlezen, dan zien we hoe God alles geschapen heeft op verschillende dagen. En op verschillende dagen zijn er verschillende dingen gemaakt in deze schepping. En we zijn nog zo ouderwets om dat te geloven, dat moet ik u zeggen. Maar er komt de zesde dag. Er zijn al vogels in de lucht, er zijn al vissen in het water, maar de aarde is nog onbewoond. En op de zesde dag spreekt God weer. En God laat het vee, het kruipende en het wild gedierte ontstaan, door zijn hand geschapen. En God zag dat het goed was, lezen wij. En op diezelfde zesde dag schept hij ook de mens als kroon der schepping, die op hem lijkt en niet vooral van buiten, maar nog meer van binnen lijkt op God, zijn beeld draagt, zijn gelijkenis vertoont. Dat is een hoge en een dure roeping aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook op diezelfde dag dat wij geschapen zijn met de dieren. En het einde van die zesde dag lees ik met u in de Bijbel. En God zag alles dat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. dat hij dat allemaal deed op die ene dag, was heel bijzonder. En het was niet alleen goed, het was zeer goed. En daar mogen we best op letten, dat het woord erbij geschreven wordt. God maakt ze om hem te loven en te eren. En daarom staat er telkens weer in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament ook, dat hij ons gemaakt heeft, dat wij voortkomen uit zijn hand en dat hij daarom recht heeft op ons leven. Maar daarom ook recht heeft om door ons, schepselen van hem, geprezen te worden, geëerd te worden. De hele schepping, mens en dier, is gemaakt met het enige doel om God te eren. En hoewel Genesis 3 ons vertelt over het vreselijke van de zondeval, blijft toch dat God het waard is om de lof te ontvangen. Wij kunnen uit de werken van zijn handen zijn grootheid en zijn almacht zien. Lezen we in Romeinen 1. Daarom heeft niemand een excuus. En we zongen het vanavond, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen en niets is bedekt voor zijn gezicht. In die psalm staat ook nog bij, een lofzang betaamt de oprechten. De oprechten, dat zijn de mensen die God kennen in hun leven en die verlangen om zijn wegen te gaan. Wij hebben een grote opdracht, een dure roeping om hem te loven en te prijzen, die waard is onze lofprijs te ontvangen. In Gods naam is de mens aangesteld als onderkoning over deze schepping, om te heerschappij te voeren over de werken van zijn handen. Wij dragen verantwoordelijkheid voor de dingen om ons heen. In Psalm 8 beleidt koning David, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen al te gader en ook de dieren van het veld, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. Hoort u het, lieve mensen, hier is de orde die God heeft gegeven voor de schepping en de heerschappij van de mens over de dieren. Kijk daar vandaag eens na. Hoe is ons gedrag? Het is goed dat ieder in zijn eigen hart kijkt vanavond. Is ons gedrag heerschappij, in die zin verantwoordelijkheid dragend en zorgen voor, of meer tirannie en uitbuiting? En kijk dan niet naar een ander, maar ieder naar zichzelf. Kijk, sinds wij God van de troon gestoten hebben en wij de heerschappij over de dieren die wij kregen niet goed genoeg meer vonden, maar graag aan God gelijk wilden zijn, even hoog als hij, zijn we ons beestachtig gaan gedragen. Niet alleen tegenover dieren, maar ook tegenover medemensen. Oorlogen, terreur, foltermethoden, onderdrukking. Een wereld met massa's vluchtelingen vandaag. Vernietigingswapens is in allen voorbeelden daarvan. Moord en doodslag. Overspel en hoererij. We kunnen doorgaan, afgoderij. Ze laten zien dat het oordeel van God waar is wat er staat in Genesis 6. Toen God zei, de boosheid van de mensen is groot. Al wat de overlegging van zijn hart voortbrengt, zal te allen tijden slecht zijn. Jongelui vanavond onder ons, misschien zorg je wel heel goed voor je hamster of voor je konijntje. En dat is prima. Zo moet het ook. Maar het gebeurt toch ook dat weet ik, een jongen die een insect ving, het vliegje in zijn hand had en zo lekker dat vleugeltje eruit wilde trekken. Dat is onnodig. Leed. Kniesordinator overvalt. Ik weet van de jongen die zomaar voor zijn plezier met een buks in zijn hand urenlang op musjes zat te schieten. Wat geeft dat nou? Zo'n musje is toch niks waard? Of wel? Ik weet van andere jongens, stoer onder elkaar, kikkers opblazen. Dan kunnen wij gemeen zijn. Maar het waren helemaal geen kinderen, maar volwassen kerels die een aantal jaren geleden in Limburg een weddenschap aangingen. En één won inderdaad. En heeft gedaan. Hij heeft gedaan wat hij zei. Hij beet een levende duif met zijn tanden zomaar de kop af. Walgelijk. Ben ik met u eens. Zo zitten mensen in elkaar. Hoe wij geworden zijn. Tegenover God en onze medeschepselen. God zei, de aarde is om jullie vervloekt. Ik heb nog een vraag. Hebben de dieren gezondigd? Hebt u ooit een aap of een schaap zien zondigen? Leest u daarover iets in Genesis 3? Nee. De mens zondigde. En de dieren lijden daardoor en daaronder. En de hele schepping gaat daaronder gebukt. Wij zijn immuun geworden. Wij wennen eraan. Ik weet van een theoloog die enkele tientallen jaren geleden schreef dat God, toen hij alles maakte, het onvolkomen gemaakt heeft, inclusief de dood en het lijden. Zo zijn wij eraan gewend. We willen niet horen dat wij de oorzaak zijn van al die dingen. Wie gaat nog onder die last gebukt? De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart. Zo begon Psalm 36. Misschien zegt u, daar herken ik iets in van mezelf. Die goddeloze moet je nooit zo ver weg zoeken, weet u dat? Die moet je heel dichtbij zoeken. Wat hebben wij nodig? Het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Het licht van God dat valt op ons leven, op ons hart. Die geest die mij overtuigt van zonde en dan pijnlijke dingen soms aan het daglicht brengt. Maar het kan heel heilzaam zijn als dat gebeurt. Wie geen vreemde is in eigen hart, wie eerlijk is geworden voor God, die begint niet bij de mooie tekst die wij vanavond gelezen hebben uit vers 8, maar die begint bij vers 1. Dat hart inderdaad. Maar dan worden de woorden van de tekst vanavond een wonder in je leven. Het wonder van genade en kracht dat in dat zondige hart het werk van God is begonnen. En dat daar de omkering plaatsgevonden heeft. En dat de Heilige Geest genade gaf en kracht. En dat hij wil leren om het kwade te verwerpen, het goede te zoeken en de weg te gaan met God. Door die breuk met God is er een gebroken schepping. Zijn er gebroken relaties. Door de breuk met God breken ook de onderlinge verhoudingen onder elkaar. Maar ook de relaties die er bestaan in de schepping tussen het ene schepsel en het andere en de mens en de medeschepselen, tussen man en vrouw, officieel door het huwelijk aan elkaar verbonden, leven als kat en hond, verstoord of laat elkaar toch maar los. Als God genade niet behoudt en als hij ons niet weerhoudt, lieve mensen, dan zijn wij ook tot alles in staat. Dat u bepaalde dingen nooit gedaan hebt, ook toen u nog niet gelovig was, komt niet omdat u beter bent. U bent in een andere situatie opgegroeid. En dingen gebeurden niet daar, omdat dat bij u in uw omgeving niet zo makkelijk kon. Maar zijn er mensen die in een andere milieus opgroeien? Dan blijkt het vernisje van de beschaving en de netheid in één keer niet meer te werken. Inderdaad. Breuk. Stuk. Dood. Als God ons niet behoudt, zijn wij gelijk aan de beesten. Een Griekse wijsgeer, nee, geen christen, laat ik u dat zeggen. Een Griekse wijsgeer heeft zelf moeten constateren, toen hij om zich heen keek en de mensen zag rondom hem heen, dat de ene mens, zegt hij, is voor de andere mens een wolf als hij de kans krijgt. Zo, daar kunnen wij het mee doen. En nu staat er in de tekst van vanavond een gebed. Het belijdenis. Mens en dier verlost gij, Heere. Dat wil zeggen, Heere, u hebt uw eigen schepselen, waarvan de mens gezondigd heeft, niet weggedaan. Maar tot aan de dag van vandaag onderhoudt u ze. Dat is eigenlijk de eerste betekenis van het woord behouden of verlossen. Ondanks onze schuld en verlorenheid trekt hij in groot geduld zijn zegenende handen niet af van de schepping, maar houdt die erboven. Hoe diep ook gezonken vanwege de zonde en door de pijn van de barensweren, zo Paulus dat noemt, verscheurd is de schepping. En toch staat deze wereld nog onder de trouw van God, die vandaag de zon deed opgaan over bozen en goeden. Inderdaad, die nooit loslaat wat zijn hand begon. Gemeente, wij moeten misschien klein worden dat wij te doen hebben met zo'n God die ons in zijn geduld draagt en verdraagt. En vanavond tegemoet komt met zijn woord, zoals deze psalm ons heeft te zeggen vanavond. Zelfs toen de zondvloed als oordeel kwam over deze wereld, heeft hij niet alleen Noach en zijn gezin in veiligheid gebracht. En heeft God niet gezegd, nou laat die dieren maar verdrinken, ik maak er wel een paar nieuwe later. Maar heeft van ieder dier dat er was, één exemplaar, één paardje bedoel ik, in de ark laten binnengaan. En van sommige dieren nog meer. Twee aan twee werden ze tot hem gebracht. Ze kwamen. Bij Noach zien we iets van dat woord uit de tekst, dat woord behouden of verlossen, wat wij vanavond horen. Dat is aan het oordeel onttrokken worden. Het wateroordeel onttrokken. Zo valt er voor ons vanavond inderdaad een heel ander licht op de dierenwereld. Dan kun je inderdaad bewogen zijn met het leed rondom. De natuur is mooi, dat is waar. Ben ik met u eens, de schepping is prachtig. Maar als ik iets dieper kijk met u, dan zie ik zoveel pijn. Dan zie ik het rechts van de sterkste. Dan zie ik de dood ook daar. Dat dieren moeten lijden terwille van ons. Er was eens een dominee die zei, je moet eens kijken naar een koe. Als hij naar het abattoir gebracht wordt. Hoe zo'n beest vast zit aan het leven. En aanvoelt van tevoren wat er met hem gebeuren gaat. En niet wil. Het is genade als je deze dingen ontdekken mag. Ik denk dat wij ook op dit punt eenmaal verantwoording moeten afleggen van ons leven. Als wij staan voor God. Wat heb ik gedaan en wat heb ik nagelaten? Ook ten aanzien van de schepping. Psalm 36. Psalm van David. Deze psalm ademt de gebrokenheid van zijn leven uit. David is niet meer op de troon. David is op de vlucht. De vijanden rukken op en staan hem naar het leven. Hij moet waarschijnlijk vluchten voor zijn zoon Absalom. En we weten allemaal wel wat de oorzaak is. Maar het gebeurt toch maar. Hij weet te schuilen in de schaduw van de vleugelen van God. En hij gebruikt het beeld van de moedervogel om Gods goedheid en genade uit te beelden. een hen die de kuikens vergadert. Of zoals de Heer Jezus het later gedaan heeft toen hij stond bij die geweldige stad Jeruzalem in die dagen. En geweend heeft over die stad die hij zo graag tegen zijn hart aan had willen drukken. Maar gij hebt niet gewild, zegt hij, als een hen haar kuikens onder haar vleugelen verzamelt. Zo heb ik dat jullie willen doen. En zo is het vanavond ook hier. Zoals een hen haar kuikens lokt bij naderend gevaar. Zo roept God ons vanavond allemaal. Wend u tot mij. Laat u verlossen. Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En de Heer Jezus heeft gezegd. Dat de grauwe musjes die wij mensen die tellen. Waar we geen cent voor geven. In de meest letterlijke zin. Dat die musjes mogen rekenen op de zorg van de hemelse Vader elke dag. En dat zij hem aan het hart gaan. Zou uw leven hen dan ontgaan? Zou hij jou dan niet zien in deze wereld? En zou hij dan onbewogen kijken naar jou en naar u? De dieren liggen David aan het hart. Van dieren weet hij alles af. Hij is herder geweest. Letterlijk over schapen. Daar heeft hij het werk geleerd. Om koning te worden over mensen. De dieren liggen ook God aan het hart. Hij is de goede herder. Maar ook de koning aller koningen. Het gaat zover toen de Heer Jezus gedoopt werd door Johannes in de Jordaan. Dat de Heilige Geest niet op hem kwam in de gedaante van een mens of welk ander wezen. Maar in de gedaante van een duif. Het symbool van rust, van harmonie en van vrede. En hij liet zichzelf het Lam Gods noemen dat de zonde van de wereld wegdraagt. En hij is de leeuw uit de stam van Juda. De naam Heere in de tekst wijst naar hem die op zoveel manieren zich heeft geopenbaard. U weet wel, als Mozes naar Gods naam vraagt, dan zegt God tegen Mozes, zeg maar, ik ben. Ik ben er. De Joden zeggen de naam, te heilig om uit te spreken. Wij zeggen misschien Jehovah of Yahweh. Maar het betekent ik ben. Of ik ben er. Ik zal zijn die ik zal zijn. Altijd. De Heer Jezus kwam op aarde en hij zei ik ben. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben. Hij is God. Dat is een vloek in de moskee, maar een lofprijs in de gemeente. Hij is de Zoon van God. Hij is geen tweede rangs God. Jezus is de Zoon van God. Samen met Vader, Zoon en Heilige Geest. De heilige drievuldigheid. Ik ben de redder, heeft hij gezegd. Ik ben de heiland. Ik ben de zaligmaker die jullie nodig hebben. En nu zien we vanavond in de tekst, Heere, gij behoudt en gij verlost, mens en dier. Voor onderhouden, voor in stand houden, voor behouden, heeft het Hebreeuws diverse woorden. Maar in de grondtekst staat hier vanavond een woord daar dat verwant is met Yeshua, met de Heer Jezus, met de redder betekent dat. De Heere redt. God heeft niet tegen Noach gezegd, laat de dieren maar buiten de ark. Want die hebben toch geen ziel om te verliezen. God is uit op de redding van mens en dier. Iemand zegt misschien nu wel, en ik denk terecht, u wilt toch niet zeggen dat de dieren ook zalig worden? Dat hoort u mij niet zeggen. dat hoort u mij evenmin beweren als dat alle mensen zalig worden. Maar toch staat ook in de Bijbel later, als Paulus schrijft aan Timotheus, dat God is een heiland, in de Statenvertaling staat, een behouder van alle mensen, in zonderheid de gelovigen. Dat wil niet zeggen dat alle mensen automatisch behouden worden. Wij geloven niet in de alverzoening. Maar wel zijn dagelijkse zorg en levensonderhoud. Zijn wakend oog is er voor allen. Mens en dier worden in één adem genoemd. Niet leuk vindt u wel, wij voelen ons heel wat. Mens en dier. Maar wie weet heeft van Gods genade voor mensen die zonder hem verloren gaan, die verheft zich niet meer zo trots. Die weet dat we de kroon die we kregen hebben verspeeld en verkwanseld. Op heel veel plaatsen plaatst de Bijbel hen op één lijn. Mens en dier. Zal ik een paar voorbeelden noemen? In Prediker staat, God wil hen schiften en laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Dat is het ontdekkende werk van de geest. En de dichter van Psalm 73 zegt later, ik was een redeloos dier bij u. En dan bedoelt hij die tijd dat hij het niet eens was met Gods leiding in zijn leven. En dat hij heel opstandig was, een redeloos dier. En als Mephibozet, u weet wel, die zoon van Saul, die nog leeft als David koning wordt. Als die gevonden wordt, dan doet David niet met hem zoals andere koningen altijd deden. Het nageslacht van de vorige koning werd altijd gedood. Maar Mephibozet werd in het leven gehouden en mocht bij David, ondanks dat hij kreupel was, aan tafel zitten. En dan zegt Mephibozet, hij vergelijkt zichzelf dan met een dode hond. Zo nederig was hij. Zijn wij veel anders? Wij mogen toch aan Gods tafel genodigd zijn. Maar we mogen van gevallen mensen geredde mensen worden. Als David over de Heer Jezus en zijn lijden spreekt in Psalm 22... en dat uitbeeld wat de Heer Jezus later zal doorstaan, dan zegt hij dat ik ben een worm en geen man. Wat de ontdekking, mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zegt Psalm 49, zijn gelijk aan de beesten die vergaan. Mensen bouwen steden, staat daar, mensen noemen straten naar hun naam, Psalm 49. Maar als ze niet meer zijn, wat is hun leven dan geweest als God daarin niet de eerste is geweest? We hebben verstand gekregen om te gebruiken. Dieren weten niet beter. Maar helaas is de manier waarop mensen zich gedragen vaak bij de beesten af. Of soms nog minder dan dat dieren dat doen. Was het nou menselijk? Of was het nou dierlijk? Die jonge man die in Delft ging studeren aan de TH. Toen hij later afstudeerde als ingenieur, schaamde hij zich voor zijn eenvoudige ouders, die toch maar alleen dialect spraken. We zijn de een op dit moment een gebied en de ander op een ander gebied allemaal geneigd zo hoogmoedig te zijn. Het begon daar al in het paradijs toen we aan God gelijk wilden zijn. Hoogmoed is de basiszonde, denk ik, van de mensen. Wij wilden als God zijn en nog hoger en nog groter worden. Maar we hebben ons in onze dwaasheid vernederd tot het niveau van de beesten en nog minder. Weet u, weten jullie, jongelui, wat we allemaal zo nodig hebben? Dat we hiervan verlost worden. Van die hoogmoed. Van die zelfingenomenheid. Van dat ik ben beter dan jij. Wij zijn beter dan die anderen. En een gebed ook om niet alleen verlost, maar ook bewaard te blijven. psalmdichter zegt: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Zal er in uw waarheid wandelen. Neig mijn van nature hoogmoedige hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ik denk aan een man uit de Bijbel die heel hoogmoedig was. Je kunt niet ontkennen dat hij het niet gemaakt had. Hij was regeerder, hij was hoofd. Hij stond over alle mensen van die dagen. En een prachtige stad had hij gebouwd. Babel. En Nebukadnezar heeft het letterlijk gezegd: is dit niet die prachtige stad Babel die ik gemaakt heb? Wat zegt God? Wat zeg je daar? Ik zal jou vernederen, hoogmoedige. En we lezen in de Bijbel dat Nebukadnezar kroop over de grond, gras at als dieren en zijn haren groeiden als de veren van een arend. En zijn nagels waren zo lang als die van vogels. We gaan eindigen, gemeentevrienden. Overweeg het eerlijk voor de Heere die ons hart kent. Het is misschien wel zwaar, maar niet minder waar. Zijn wij van nature van huis uit anders dan Nebukadnezar? Maar dat is het grote wonder. Dat mensen zoals jij en u en mij op het oog heeft. En dat hij zegt dat hij mens en beest wil verlossen. Deze tekst van vanavond heeft nog meer te betekenen. Heeft een belofte voor de toekomst in zich. In de Bijbel staat er in Jesaja 11... dat er een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en dat de scheut uit zijn wortels ooit vrucht zal dragen, en dat de geest van de Heere op hem zal rusten, en dat hij een vreugde zal vinden in de vrezen van God, in de eer aan God betekent dat. En dat hij de diep weggezonken wereld zal richten met recht, en de aarde zal slaan met de roede van zijn mond. En de adem van zijn lippen, daarmee zal hij de goddelozen doden. En hij zal zijn volk Israël bevrijden van alle vijanden. Jesaja 11. En dan staat daar: en dan zal de wolf en het schaap bij elkaar verkeren. En de panter zal zich neerleggen bij het bokje. En de zuigeling zal spelen in het hol van een adder. Dat kan ik me niet voorstellen. U wel? Een wolf bij een schaap? Een klein kindje bij een giftige slang? Maar het zal zijn, staat er hier, als het vrederijk komt. En dat komt niet eerder of de vrede koning moet gekomen zijn. En dan zal de aarde vol zijn. Vol van de kennis van God. Zoveel kennis van God aanwezig als de wateren de bodem van de zee bedekken. Er is geen stukje droog op de zeebodem. De heidenen zullen vragen naar de wortel Isaï, dat is de Heer Jezus. En hij zal daar staan als de banier, als het vaandel van de volkeren. En zijn rust zal heerlijk zijn. Wat zal dat geweldig zijn. Rijk voor vrede voor deze wereld. Er komt nog meer. Niet voor 1000 jaar, maar voor eeuwig. Een nieuwe hemel komt er ooit. Een nieuwe aarde zal er zijn. En daar zal niet gerechtigheid een heel klein beetje gevonden kunnen worden. En met een lampje moet je het zoeken zoals vandaag. Maar er staat, daar zal gerechtigheid wonen. Verlang je daar wel eens naar? Dat er gerechtigheid woont op deze wereld. In de Heer Jezus, die het Lam van God is, dat de zonde der wereld wegneemt, ligt de enige oorzaak waardoor dit wonder kan plaatsvinden. Dat wat verloren is, behouden wordt. Wat stuk is, helemaal goed kan worden. Dat wij de tekstwoorden van vanavond zouden gebruiken om mee te pleiten. Om te zeggen, Heere, als u mensen en beesten verlost, mag er dan ook voor een mens, voor een beest als ik ben, plaats zijn bij u. Ik mag je zeggen, de Heere wil heel graag zo'n gebed horen. Ik mag u zeggen, hij laat geen bidden staan als je zo komt. Als je nog nooit zo bent gekomen, ga straks naar huis. Zoek je kamer op en zeg, Heer, u hebt gezegd dat u mens en beest behoedt. Dan vergeeft hij al wat je hebt gedaan. Dan verlost hij, hoe de situatie ook is. Dan schenkt je nieuw leven uit genade. En dan maakt hij tot beesten verworden mensen. Hoort u dat? Tot koninkrijk. Ik weet, hier zitten vanavond mensen die dat hebben gekend in hun leven. En nog kennen. En die weten niet van ophouden om te zingen. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En ik zal wonen in het koningspaleis. Hij neemt je aan. Tot zonen en tot dochters van hem. En hij wil je weer maken. Zoals het ooit eens was. Een beelddrager van God. Iemand, als je daar naar kijkt, dan zie je daarin iets van God. Dat bedoelen we ermee te zeggen. Amen. We gaan samen danken. Heere, vanavond hebt u ons met beide benen op de grond gezet van deze aarde waar wij mensen zijn begonnen. En nog steeds zijn. En al heel velen niet meer. En nog heel veel bij u mogen zijn. Heere, u hebt ons mensen op het oog. U houdt van alles wat u maakte. Ook van de dieren en de bloemen. Van heel uw schepping. En als er iemand is die verdriet heeft hoe het geworden is, in vergelijking met hoe het ooit was, dan bent u dat. Maar Heere, door de geest van u, mogen wij leren te kijken naar die schepping zoals u dat ook doet elke dag. En Heere, het gaat u aan het hart. En u hebt het er niet bij laten zitten. U bent gaan zoeken. U bent gekomen met een verlossingsplan. Een plan van redding. Voor al wat is verloren. Eén naam is ons gegeven. Waardoor wij moeten behouden worden. En dat is de naam van Jezus. Zijn naam, zij gelooft. Zijn naam, zij geprezen. Amen. We zingen met elkaar in antwoord op de prediking uit Psalm 36. Dat is gezang, pardon, Johannes de Heer dan. Johannes de Heer 435, vers 1 en 2. Johannes de Heer 435, 1 en 2. En u gaat uw gave geven, althans de gelegenheid heb je daarvoor, voor het bouwfonds. Bij het van hier gaan willen wij na de zegen als bede in ons hart meenemen een lied dat we samen biddend willen zingen. Heer Jezus, neem mijn handen en leid mij voort langs steile afgrondsranden naar het hemels oord. 321 vers 1 en 3. Mag ik u vragen op te staan van uw plaats en uw harten te openen voor de zegen van de Heere die wij in zijn naam over u mogen uitspreken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.